Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Tussen rijen en kasseien, waarin we teruggaan naar het VBRO-archief van 2003. Toen hadden we wekelijks historicus en schrijver Wijlen Jacques Rauw op bezoek. En vandaag luisteren we nog eens naar een echt Brugs verhaal. Het verhaal van de zegenklok of de triomfklokken.
Brugge bezat destijds een eerste klok die in het eerste Belfort opgehangen werd om de bevolking te verwittigen bij naderend gevaar of bij speciale gebeurtenissen, bijvoorbeeld ook als er brand uitgebroken was, maar ook om de bruggelingen attent te maken dat ze bijvoorbeeld binnen de stadspoorten moesten zijn, dat de poorten gesloten zouden worden na een bepaald moment. Want het was in de tijd zo dat je bijvoorbeeld in de zomer na 8 uur de stad niet meer mocht verlaten. En je mocht niet meer naar Rassenbroek of naar Sint-Kruis in de tijd. Je moest binnen de stad zijn, ook om veiligheidsredenen. En dus die klok had een zeer belangrijke functie. Het Belfort was omstreeks 1200 gebouwd, maar in beperkte vorm. De hallen waren er nog niet helemaal bij. En ook de achtkantige toren stond er toen nog niet op. In 1280 is er dan een grote brand gebeurd, waarmee een heel gedeelte van dat Belfort eigenlijk vernield is. Mm-hmm. En samen met een deel van het Belfort zijn ook de charters die bewaard werden in de schatkamer van het Belfort, zijn dan allemaal in die brand omgekomen. Mm-hmm. Vandaar dat de oudste documenten dat we eigenlijk over Brugge hebben in het stadsarchief dateren van vanaf 1280. We weten dan dat het Belfort ook later in de 14e eeuw dan die achtkantige bekroning gekregen heeft in witte hardsteen en allemaal, enzovoort, enzovoort. Maar we gaan het vandaag ook bij de klok houden. In 1297 werd reeds een nieuwe klok in de toren gehesen. Bij de aankomst van het Heilige Bloed en de ontstane verering en processie kreeg de klok, wanneer het dan luidde, in de volksmond de naam de Heilige Bloedklok. Of ook de triomfklokken. Mm. En die volksbenaming leeft nog altijd onder de bruggelingen. Maar ook klokken zijn onderhevig aan slijtage, zodat ze af en toe moeten hergoten worden. In 1743 werd de klok van het Belfort andermaal hergoten door de befaamde Brugse klokkenmaker Georges Dumery. Die had een klokkenhuisatelier aan de Klokstraat, palende aan de hoek van de huidige Henri Conscience-laan. Daar stond zijn klokkengieterij. En dat was een zeer befaamde klokkengieterij, want we weten ook dat Dumery aan de basis ligt ook van de Bijaard van Brugge. Toch bleek ze niet perfect gehoten, want op 2 september 1745, bij het bezoek van de Franse koning Louis XV, barstte de klok onder het luiden. Maar jammer genoeg was er geen geld voor een nieuwe klok en dus bleef die geteisterde klok jarenlang in het Belfort hangen. Of ze nog geluid werd, weet ik niet, maar in ieder geval ging de klank zeker niet zijn wat ze moest zijn. In 1794 streken de Fransen hier voor 20 jaar neer, dus tot 1814. En net zoals de nazi's dat in 1944 zouden nadoen, werden alle klokken van de kerken weggehaald om gesmolten te worden te dienste van het aanmaken van kanonnen. In 1799 werden de ingezamelde klokken door de gieterij Creusot stuk geslagen, gewogen en gesmolten. Een aantal klokken ontsnapte echter aan vernieling omdat stroommannen in opdracht van de geestelijkheid en de rijke burgerij bepaalde kerken had opgekocht. Bijvoorbeeld ontsnapte op die manier de Onze Lieve Vrouwkerk in Brugge gelukkig aan de sloping, omdat ze opgekocht was door stroommannen. En dus bleven ook die klokken van de Onze Lieve Vrouwkerk bewaard. Maar jammer genoeg is dat niet het geval geweest met de Sint-Onaas-kathedraal op de Burg, die dan gesloopt is in 1800. En de vandalen lieten zelfs de klokken vanuit de toren naar beneden vallen, kwestie van zoveel mogelijk vernieling aan te brengen aan die kathedraal.
Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
Ook De defecte triomfklok werd uit het Belfort verwijderd. Maar de Maria-klok uit de Onze Lieve Vrouwkerk werd dankzij de tussenkomst van burgemeester de Serret gespaard en mocht de verwijderde klok uit het Belfort vervangen, omdat een stadsklok destijds een belangrijke functie had. Op 30 juni 1800 kon de stad over de Maria-klok beschikken. De klok werd op een kar geladen die door 7 paarden getrokken werd. Omdat de ingangspoort van de kerk te nauw was voor de klok, werd ze buiten geloodst via het paradijsportaal, dus recht over het standbeeld van Guido Gezelle, nadat de ingangspoort verbreed moest worden. De nieuwe triomfklok werd voor het eerst geluid op 30 maart 1802 voor de vrede van Amiens tussen Frankrijk en Engeland. Het luiden van de klok gebeurde toen nog met de hand via een sterk touw waarbij verschillende stoere binken moesten ingeschakeld worden. We spreken van de Maria-klok omdat ze uit de Ons Lieve Vrouwkerk komt, maar in feite draagt die klok ook een naam, namelijk Melchior, omdat ze gegoten werd door Melchior de Gaze en wel in 1680. En ze was dus toen bestemd voor de Ons Lieve Vrouwkerk. De klok heeft een diameter van 2,5 meter en ze weegt 6000 kilo, dus 6 ton. Zeggen we nog dat pas na Wereldoorlog II overgeschakeld werd op een automatisch systeem dat elektrisch aangedreven werd om de triomfklok te luiden. Men heeft me verteld dat vroeger de brandweerlui opgeroepen werden om de klok manueel te luiden, totdat dus de mechanisering ingesteld is. De klok kreeg ook literaire belangstelling van niemand minder dan van Georges Rodenbach, de auteur van de in 1892 geschreven novelle Bruges la Morte. In 1897 verscheen zijn beste werk, met name Le Carillonneur, waarin een zekere Joris Borlut, stadsarchitect en bijaardier, de hoofdrol speelt. Na heel wat liefdesperikelen en het volgens hem teloorgaan van de stad door de aanleg van de haven, hangt hij zich op aan de triomfklok. Van deze schitterende novelle verscheen in 2003 een nieuwe vertaling onder de titel De Bijaardier. En trouwens, Fernand Bonheur heeft in Brugge d'Iscone daar een bespreking aan gewijd. Zeggen we tot slot nog dat er ook nog een anekdote rond de roof van de klokken in 1944 door de Duitsers is. Toen dus de Duitsers bezig waren met de kerkklokken te roven en op karren te laden om dus naar Duitsland te vervoeren, had de clandestine pers op een bepaald moment een slogan gekalkt op de straatsteen en er stond op: wie met klokken schiet, wint de oorlog niet. Profetische woorden die inderdaad bewezen dat men liever de kerkklokken laat waar dat ze zijn en ook de triomfklok.